Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar wij samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit van de afgelopen dagen. En voor zij die misschien de agenda van de paus een klein beetje volgen, of die geluisterd hebben naar enkele voorgaande programma's, die zullen ondertussen weten dat paus Franciscus van 13 tot en met 15 september in Kazachstan is geweest, om daar onder andere aan een stuk interreligieuze ontmoeting te doen, maar ook een belangrijke boodschap van vrede te brengen. Vandaag zal onze aflevering helemaal in het teken staan van die apostolische reis. We overlopen samen met u het volledige programma en luisteren naar verschillende audiofragmenten van dit apostolische bezoek, de 34e reis van paus Franciscus naar het buitenland. Beginnen we eerst met even te kijken naar wat cijfermateriaal. We hebben dat in een aflevering van Radio Vaticaan Live al een klein beetje meegegeven, maar toch goed om nog even voor ogen te houden. Kazachstan is een land dat 2.724.900 vierkante kilometer beslaat. Dat is 88 keer de oppervlakte van België. Er wonen bijna 19 miljoen mensen, waarvan 125.000 katholieken. Er zijn 5 kerkelijke gebieden en 81 parochies. In totaal heeft de kerk in Kazachstan 6 bisschoppen, geleid door aartsbisschop Tomáš Bernard Péta, de aartsbisschop van Maria Santissima in Astana, dat is de hoofdstad van Kazachstan, ook Nur-Sultan genoemd. 78 diocesane priesters en 26 religieuzen, in totaal 104. Er is 1 permanente diaken en 50 catechisten. Momenteel zijn er 2 seminaristen die begonnen zijn aan hun opleiding in de filosofie en 7 die al wat verder in de opleiding zijn en hun theologische studies hebben aangevat. In totaal dus 9 seminaristen voor de kerk in Kazachstan. Paus Franciscus die is om 7:15 vertrokken vanuit de internationale luchthaven van Rome, Fiumicino, op 13 september, dat was op dinsdag, samen met ongeveer 70 journalisten die hem volgden op deze internationale reis. Ik moet even mezelf verbeteren. Het gaat over de 38e internationale reis, apostolische reis van paus Franciscus. Ja, hij heeft toch heel wat landen al bezocht tijdens zijn pontificaat. Zoals gebruikelijk op deze reizen heeft de paus eerst de journalisten aan boord individueel begroet. En er werd onmiddellijk een beetje gevraagd naar een mogelijke ontmoeting met de Chinese premier Xi Jinping, die ook in Nur-Sultan was. Paus Franciscus zei dat dat niet op de agenda stond, maar dat hij bereid is om naar China te reizen. Verschillende journalisten boden hem ook geschenken aan. Bij het betreden van het Kazachse luchtruim werd het vliegtuig van de paus geëscorteerd naar Noor-Sultan met F-16 straaljagers. Na de 6,5 uur durende vlucht vanuit Rome landde de paus in Kazachstan en ging vervolgens naar de presidentiële ontmoetingsterminal van de luchthaven met behulp van een rolstoel. Daar volgde een ontmoeting aan de president van Kazachstan, Kasim Jomart Tokayev. Hij bedankte de paus voor zijn komst naar Kazachstan en om deel te willen nemen aan het 7e congres van leiders van wereld- en traditionele religies die plaats zou vinden. Dat was ook een van de redenen waarom de Heilige Vader was uitgenodigd. Om 18:30 volgde een officiële verwelkomstceremonie in het presidentiële paleis. En 7:15 was dan dat bezoek aan de president zelf. En om 19:30 volgde een ontmoeting met de autoriteiten en het corps diplomatiek. Zo zei de president van Kazachstan. Het is een enorme gebeurtenis en wat Kazachstan betreft is het een grote eer voor ons, zei de president. En de paus die bevestigde dat hij zeer blij was om er te zijn en dat hij zeer broederlijk werd ontvangen. De paus ontmoette vervolgens de leden van de regering van Kazachstan en kon zo ook president Tokayev voorstellen aan de leden van het corps diplomatiek van het Vaticaan. In de eerste toespraak van de paus in Kazachstan ontbrak het zeker niet aan verwijzingen naar de oorlog in Oekraïne. Hij zei dat de wereld de geest van Helsinki moet herstellen, verwijzend naar het pact dat in 1975 tussen de westerse mogendheden en de Sovjet-Unie werd ondertekend en waarin de soevereiniteit van de Europese grenzen werd vastgelegd.
Abbiamo bisogno di leader che a livello internazionale permettano ai popoli di comprendersi e dialogare e generino un nuovo spirito di Helsinki, la volontà di rafforzare il multilateralismo, di costruire un mondo più stabile e pacifico, pensando alle nuove generazioni.
We hebben leiders nodig die op internationaal niveau meer begrip en dialoog mogelijk maken, die een nieuwe geest van Helsinki genereren, de wil om het multilateralisme te versterken, om een stabielere en vreedzamere wereld op te bouwen met het oog op de nieuwe generaties. De Heilige Vader maakte gebruik van een plaatselijk Kazachs gezegde om eraan te herinneren dat een geglobaliseerde wereld verenigd moet blijven.
La fonte del successo è l'unità, recita un bel proverbio locale.
De bron van succes is eenheid, zegt een mooi lokaal spreekwoord. De toespraak van Paus Franciscus raakte een aantal onderwerpen aan. Hij hekelde het onrecht dat wordt veroorzaakt door een ongelijke verdeling van de rijkdom en bekritiseerde extremisme en populisme. Hij prees de inzet van Kazachstan om het gebruik van kolen te minimaliseren en het milieu te beschermen. Terwijl hij zijn vermogen om verschillende religies te respecteren erkende met het interreligieuze congres als voorbeeld. Dat waren zowat de eerste woorden van Paus Franciscus in Kazachstan. We kunnen het de meest politieke toespraak van de reis noemen. Overigens, Paus Franciscus die sprak opnieuw zittend, omwille van het feit dat hij nog steeds kampt met die knieproblemen, net zoals tijdens zijn apostolische reis in Canada. Dat was het eerste moment op 13 september... waar Paus Franciscus een eerste kennismaking had met de president, met de autoriteiten, zoals dat gewoonlijk is ook, bij een officieel bezoek. Dat komt omdat Paus Franciscus niet alleen de leider is van 1,2 miljard katholieken wereldwijd, maar ook het staatshoofd van Vaticaanstad. In die zin wordt dus Paus Franciscus met dezelfde, ja, plechtigheden, zeg maar, als een ander staatshoofd ontvangen. Woensdag 14 september volgde dan om 10:00 een stiltegebed met de religieuze leiders en de opening van de algemene vergadering van het 7e congres voor wereldleiders en leiders van traditionele religies in het Paleis van de Onafhankelijkheid. De Heilige Vader was de eerste religieuze leider die sprak op het congres. Hij arriveerde in een rolstoel, nam plaats op een ereplaats naast de president van Kazachstan en de groot imam van Al-Azhar, die wordt beschouwd als een van de hoogste autoriteiten van het soenitische islamitische gedachtegoed, was de eerste die hem begroette. U weet ongetwijfeld dat deze twee al jaren samenwerken in de strijd tegen religieus fanatisme. De president van Kazachstan opende de bijeenkomst met een toespraak over de toestand van religie in de wereld van vandaag. Hij sprak over het belang van spirituele inhoud online en het vermijden van polarisatie. Paus Franciscus begon met een kritiek op religieus fanatisme. En voordat vertegenwoordigers van de Russische patriarch van Moskou zeiden dat God een God van vrede is en niet van oorlog.
Non giustifichiamo mai la violenza. Non permettiamo che il sacro venga strumentalizzato da ciò che è profano. Il sacro non sia puntello del potere e il potere non si puntelli di sacralità.
Mogen wij nooit geweld rechtvaardigen? Mogen we nooit toestaan dat het sacrale wordt uitgebuit door het profane? Het heilige, sacrale, mag nooit de macht ondersteunen en de macht mag nooit het heilige ondersteunen. De aanwezigheid van de paus op de conferentie werd met veel respect ontvangen, hoewel er toch enkele interessante reacties waren. Sommige deelnemers die haalden hun camera tevoorschijn om een selfie met hem te maken. Anderen toonden hem tekenen van groot respect, de minister van Buitenlandse Zaken, bijvoorbeeld voor de Russisch-Orthodoxe Kerk, dat is Antonie van Volokolamsk, stond voor zijn aankomst op. Nog maar een maand geleden kwam hij naar Rome voor een ontmoeting met Paus Franciscus. Deze conferentie wordt om de 3 jaar in Kazachstan gehouden en is geïnspireerd op de Wereldgebedsdag voor de Vrede, die de heilige paus Johannes Paulus II in 2002 in Assisi hield. Op de middag volgde dan een privéontmoeting met al deze religieuze leiders. Zo ontmoette hij de opperrabbijnen van Israël, David Lau en Yitzhak Yosef. Hij ontmoette ook de patriarch van de Orthodoxe Kerk van Jeruzalem, Theophilos III. En hij had ook een lang verwachte ontmoeting met de delegatie van de Russisch-Orthodoxe Kerk. Hoe gaat het met patriarch Kirill? Zei de paus aan de delegatie. En ze antwoordde: goed, doe hem alstublieft de groeten van mij. En de vertegenwoordiger zei: we hebben elkaar gisteren gesproken en hij vroeg ook u zijn groeten door te geven en over te maken. Ja, dat is wederzijds, zei de paus. De delegatie die werd dus geleid door die nieuwe verantwoordelijke voor buitenlandse zaken van de Russisch-Orthodoxe Kerk. Hij sprak met de paus in het Italiaans, die hem liet weten dat hij graag een tweede ontmoeting zou willen met patriarch Kirill. Ik hoop dat er op een ander moment nog een ontmoeting kan plaatsvinden, hoorden we paus Franciscus zeggen. Paus Franciscus zou normaal gezien tijdens deze conferentie een ontmoeting hebben gehad met patriarch Kirill, maar de patriarch besloot in plaats daarvan een delegatie te sturen. De vertegenwoordiger zei dat een dergelijke ontmoeting los van de conferentie zou moeten plaatsvinden. Vervolgens werd de communicatie tussen de hoofden van de katholieke en de Russisch-Orthodoxe Kerk bevestigd. Er was een videogesprek tussen de twee in maart, waarin de paus, het hoofd van de Orthodoxe Kerk, vroeg om zich in te zetten voor vrede. Maar de betrekkingen zijn mogelijk bekoeld toen Paus Franciscus 2 maanden na het begin van de oorlog in een interview met de Italiaanse pers zei dat patriarch Kirill geen misdienaar van Poetin mocht zijn. Ja, het is en blijft een moeilijke situatie. Er zijn daar eigenlijk 2 grote diplomatieke moeilijkheden en conflicten, zou je kunnen zeggen. Je hebt enerzijds de relatie tussen de Heilige Vader en de Russisch-Orthodoxe Kerk, of zijn relatie ook met patriarch Kirill. Zoals u weet, omwille van het feit dat de Russisch-Orthodoxe Kerk openlijk steun verleent aan het conflict dat Rusland begonnen is in Oekraïne. En met alle gevolgen van dien natuurlijk, ook wij die vandaag de dag heel hard die gevolgen van dat conflict voelen. En anderzijds de moeilijke diplomatieke, we zouden kunnen zeggen, dans die moet gevoerd worden met China. Want de premier van China, Xi Jinping, die was daar ook aanwezig. Om 7:15 werd dan de heilige mis gecelebreerd. Wat in 2017 het terrein van de expo was, werd omgebouwd tot een grote plaats waar Paus Franciscus de heilige mis kon opdragen voor de katholieke gemeenschap van Kazachstan. Op het mooie feest van de kruisverheffing vroeg de paus de aanwezigen zich het lijden uit het verleden te herinneren, vooral in hun land.
Penso ai serpenti brucianti della violenza, della persecuzione ateista, a un cammino a volte travagliato durante il quale è stata minacciata la libertà del popolo e ferita la sua dignità.
Ik denk aan de vurige slangen van geweld, van atheïstische vervolging, van een soms kronkelige weg waarin de vrijheid van mensen werd bedreigd en hun waardigheid werd aangetast. De paus zei dat deze momenten van lijden waardevol zijn om van de ervaring te leren en dezelfde fouten te vermijden.
Ci fa bene custodire il ricordo di quanto sofferto. Non bisogna ritagliare dalla memoria certe oscurità, altrimenti si può credere che siano acqua passata e che il cammino del bene sia delineato per sempre. No, la pace non è mai guadagnata una volta per tutti. Va conquistata ogni giorno.
Het is goed voor ons om de herinnering te bewaren aan wat we hebben geleden. Wij mogen bepaalde schaduwen niet uit ons geheugen wissen, anders zouden we kunnen denken dat het water onder de brug is en dat de weg van het goede altijd voor ons ligt. Nee, vrede wordt nooit eens en voor altijd verdiend, maar moet elke dag opnieuw worden gewonnen. Hij herinnerde de katholieke gemeenschap van Kazachstan aan de woorden van de heilige paus Johannes Paulus II en zei dat zij elke dag een harmonieuze coexistentie moeten bereiken met hun niet-katholieke buren en mensen van verschillende groepen. We merken hier dus wel een beetje een verschil in de aard van de apostolische reis. Je hebt apostolische reizen die zeer pastoraal gericht zijn. In dit geval is dat eerder een algemeen bezoek. En ook omwille van dat congres natuurlijk dat de paus daar is. Maar hij maakte toch tijd vrij om gelukkig de heilige mis op te dragen voor die hele kleine katholieke gemeenschap. Het zijn ongeveer 125.000 mensen. Ja, dat is slechts 0,01% van de bevolking. Na het opdragen van de mis in Kazachstan heeft Paus Franciscus opnieuw opgeroepen tot vrede in Oekraïne.
Non abituiamoci alla guerra, non rassegniamoci alla sua ineludibilità. Soccorriamo chi soffre e insistiamo perché si provi davvero a raggiungere la pace.
Wij mogen niet gewend raken aan oorlog en ons niet neerleggen bij de onvermijdelijkheid ervan. We helpen hen die lijden en dringen aan op echte inspanningen om vrede te bereiken. Paus Franciscus die sprak ook over de recente escalatie in het lopende conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan.
Ho appreso con preoccupazione che in queste ore si sono accesi nuovi focolai di tensione nella regione caucasica. Continuiamo a pregare perché anche in questi territori sulle conteste prevalga il confronto pacifico e la concordia.
Ik zie met bezorgdheid dat in deze uren nieuwe vlammen van spanning zijn ontstoken in de Caucasus. We blijven bidden dat in deze landen een vreedzame dialoog en harmonie mogen heersen. Het gaat hier trouwens over twee landen die Paus Franciscus eerder heeft bezocht. Hij reisde in juni 2016 naar Armenië en in oktober van datzelfde jaar naar Azerbeidzjan. Daarmee werd ook de tweede dag, zeg maar, van deze apostolische reis besloten. Je voelt ook onmiddellijk het belang van deze reis. Enerzijds het benadrukken van de interreligieuze dialoog. Het is een element dat Paus Franciscus zeer belangrijk acht. We denken maar bijvoorbeeld aan de belangrijke reizen die hij heeft gemaakt, ook naar Abu Dhabi bijvoorbeeld. De dialoog met Dr. Al-Tayeb van de Al-Azhar Moskee en Universiteit. Maar ook de dialoog, zeer zeker, met de Russische Orthodoxe Kerk, met de Ecumenische Patriarch Bartholomeus voor de Orthodoxe Kerk. Wel, het is duidelijk dat die dialoog heel nauw aan het hart ligt van Paus Franciscus. Het is zo dat de Heilige Vader daar soms een klein beetje een verwijt over ontvangt, dat hij daar te veel aandacht zou aan besteden. Maar we mogen niet vergeten dat iedere paus heeft zijn eigenheid natuurlijk, maar die ecumenische dialoog is eigenlijk een dialoog die reeds bezig is, al geruime tijd, vooral door het Tweede Vaticaans Concilie dan, geconsolideerd ook, en de heilige paus Johannes Paulus II natuurlijk, die daar een belangrijke rol heeft ingenomen. Verder heeft ook paus Benedictus XVI daarop benadrukt en paus Franciscus die zet gewoon die traditie eigenlijk verder. We mogen niet vergeten dat Jezus bidt voor eenheid. En ook wij mogen bidden voor eenheid. Dat we één mogen worden in het geloof dat Jezus Christus ons heeft geschonken en ook de verantwoordelijkheden, de apostolische verantwoordelijkheden die Jezus heeft toevertrouwd aan zijn apostelen en aan de opvolgers van die apostelen. Het is belangrijk om het op te nemen in ons eigen gebedsleven. Op donderdag 15 september dan volgde het volgende deel van zijn apostolische reis. Om 9:00 in de ochtend was er een privéontmoeting met de Jezuïten die plaatsvond in de apostolische nunciatuur. Ook dit is een onderdeel dat we regelmatig zien terugkeren in de apostolische reizen van Paus Franciscus. Dat heeft natuurlijk allemaal te maken met het feit dat hij zelf ook een Jezuïet is. En dus graag de gemeenschappen van zijn religieuze familie ontmoet op een apostolische reis en daar ruimte voor maakt. Meestal vinden deze plaats ofwel in een belangrijk centrum van de Jezuïeten, maar meestal op de apostolische nunciatuur. Dat is een ander woord voor de ambassade van de Heilige Stoel, in dit geval in Kazachstan. Om 10:30 was er een ontmoeting met de bisschoppen, de priesters, de diakens, mannelijke en vrouwelijke religieuzen en godgewijden, seminaristen en pastorale werkers in de kathedraal van Onze Lieve Vrouw van altijd durende bijstand. Er volgde een ontroerende ontmoeting met de kleine Kazachse katholieke gemeenschap. Een groep muzikanten stond hem bij de ingang op te wachten. Ze speelden liederen op de dombra, dat is een plaatselijk instrument, waarnaar de paus in een van zijn toespraken ook nog verwees. Eenmaal in de kathedraal zegende de paus een bijzondere icoon, Onze Lieve Vrouw van de Grote Steppen. Daarop is Onze Lieve Vrouw, de Heilige Maagd Maria, afgebeeld als een inheemse Kazachse. En het is een icoon die de katholieken danken voor het redden van hun leven nadat ze uit de Sovjet-Unie waren gedeporteerd en vreesden te verhongeren. Kazachstan was de belangrijkste deportatiebestemming van het Sovjet-regime. Dus dat land heeft bijzonder veel miserie gekend, omdat het als een, ja, bijna een dumpplaats werd beschouwd om daar mensen te deporteren, uit de Sovjet-Unie te zetten, met alle gevolgen van dien. Die satellietstaten, zeg maar, die konden dan eigenlijk op weinig hulp rekenen van het Sovjet-regime. Er was ook een grote vervolging natuurlijk door de communisten. Voor de kleine katholieke gemeenschap van het land, die grotendeels uit buitenlanders bestaat, benadrukte de paus drie ideeën. Ten eerste, niemand in de kerk is een buitenlander. Ten tweede, de waarde van gemeenschappen die hun herinnering aan het verleden bewaren. We gaan luisteren naar een stukje uit deze ontmoeting, deze toespraak die paus Franciscus heeft gegeven in de kathedraal van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand.
Facciamo però attenzione, non si tratta di guardare indietro con nostalgia, restando bloccati sulle cose del passato e lasciandoci paralizzare dell'immobilismo. Questa è la tentazione dell'indietrismo. Lo sguardo cristiano, quando si volge per fare memoria, vuole aprirsi allo stupore, dinanzi al mistero di Dio.
Laten wij voorzichtig zijn. Terugkijken met nostalgie, dat is iets wat we moeten vermijden. We mogen terugkijken, maar we mogen niet blijven hangen in de dingen uit het verleden en verlamd raken door onbewegelijkheid. Dat is de verleiding van het achteruitkijken. De christelijke blik, wanneer deze terugkijkt om zich te herinneren, wil ons juist openstellen voor verwondering over het grote mysterie van God. De paus legde daarbij uit dat wanneer christenen naar het verleden kijken, dit moet zijn om de hulp te erkennen die men van anderen en van God heeft ontvangen. Zo kijkt men naar het verleden vol hoop en kracht om de toekomst met creativiteit tegemoet te treden.
Quando smarriamo la memoria, si esaurisce la gioia. Viene meno anche la riconoscenza a Dio e ai fratelli, perché si cade nella tentazione di pensare che tutto dipenda da noi.
En we hoorden de Heilige Vader hier zeggen, als we ons geheugen verliezen, dan raakt onze vreugde uitgeput. We erkennen God en onze broeders en zusters minder, omdat we in de verleiding komen te denken dat alles van ons afhangt. Aldus paus Franciscus. De derde gedachte die paus Franciscus deelde, dat was dat het christelijk geloof leeft en beter wordt overgebracht door de geleefde ervaring dan door woorden. Hij zei dat dit vooral geldt in kleine gemeenschappen, zoals die in Kazachstan.
Essere piccoli ci ricorda che non siamo autosufficienti, che abbiamo bisogno di Dio, ma anche degli altri, di tutti gli altri, delle sorelle, dei fratelli di altre confessioni. È il compito peculiare della Chiesa in questo paese non essere un gruppo che si trascina nelle cose di sempre o si chiude nel suo guscio perché si sente piccolo, ma una comunità aperta al futuro di Dio.
Klein zijn herinnert ons eraan dat we niet zelfvoorzienend zijn. Nee, we hebben God nodig, maar ook anderen, broeders en zusters van andere geloofsovertuigingen. En dat is de bijzondere taak van de kerk in dit land. Geen groep zijn die zich laat meeslepen in hoe het altijd gaat en die zich in een schulp opsluit omdat ze zich klein voelt, maar een gemeenschap die openstaat voor Gods toekomst. Het applaus van de menigte leek alvast aan te tonen dat de boodschap duidelijk aankwam. zowel de bisschoppen, priesters, diakens, gewijden, religieuzen, seminaristen en andere leden van de kerk. Het is waar, de katholieke gemeenschap in Kazachstan is klein en wordt gevormd door mensen van verschillende riten, van verschillende culturele gemeenschappen. Sommigen zijn katholieken van de Oosterse ritus, zoals een Oekraïense vrouw van een Grieks-katholieke priester die haar verhaal deelde met de paus. Er zijn ook veel buitenlanders van buiten Kazachstan die behoren tot verschillende groepen met de Latijnse ritus. Dus een hele mengelmoes, zeg maar, van die verschillende riten. En de paus riep vooral op om samen open te staan voor de stem van God en aanwezig te zijn daar in de samenleving en zich niet op te sluiten in zichzelf. Zometeen gaan wij nog even kijken naar het laatste deeltje van de apostolische reis van Paus Franciscus naar Kazachstan. Maar het is ondertussen dringend tijd geworden voor ons om samen met hem het Angelus te bidden. We doen dat voor het welslagen van zijn apostolische reis en voor alle mensen in Kazachstan.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Fili Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd gaan we nog kijken naar het laatste deeltje van de apostolische reis van Paus Franciscus naar Kazachstan. En dat was eigenlijk het voorlezen van het de slotconclusie van het congres. Deze slotverklaring werd afgelegd door een Anglicaanse bisschop, Joe Bailey Wells. En de tekst beperkte zich niet tot religieuze zaken, maar veroordeelde ook krachtig de huidige dynamiek in de wereld die tot oorlog leidt. Hoewel de oorlog in Oekraïne niet expliciet werd genoemd, waren toespelingen op het conflict zeer duidelijk. Wij roepen de wereldleiders op om alle agressieve en destructieve retoriek die leidt tot destabilisatie van de wereld achterwege te laten en een einde te maken aan conflicten en bloedvergieten in alle uithoeken van onze wereld. De verklaring veroordeelde het gebruik van religie om geweld te rechtvaardigen En het 13e punt van deze verklaring erkende het belang van het document over de menselijke broederschap, dat in 2019 door de paus en de grootimam van Al-Azhar werd ondertekend. Paus Franciscus was uitgenodigd als eregast van het congres en zei daarbij dat het belangrijk was dat religieuze leiders actief reageren op de aanslagen, bijvoorbeeld van 11 september, want anders zou religie worden gezien als inherent gewelddadig. Tegelijkertijd veroordeelde hij het feit dat religieuze praktijken niet in alle delen van de wereld vrij kunnen worden beleefd.
Quante persone invece ancora oggi sono perseguitate e discriminate per la loro fede. Abbiamo chiesto con forza ai governi e alle organizzazioni internazionali competenti di assistere i gruppi religiosi e le comunità etniche che hanno subito violazioni dei loro diritti umani e delle loro libertà fondamentali.
Hoeveel mensen worden nog vervolgd en gediscrimineerd vanwege hun geloof? Wij hebben regeringen en internationale organisaties dringend verzocht om religieuze groepen en etnische gemeenschappen te helpen, wier mensenrechten en fundamentele vrijheden zijn geschonden. De paus riep tot slot op om godsdienstvrijheid geen abstract concept te laten zijn, maar een definitief recht. Hij sloot zo de 38e apostolische reis van zijn pontificaat af door na te denken over de waarde van het versterken van de relatie tussen religie en politiek vandaag de dag. Om 4:15 volgde dan de afscheidsceremonie en om 4:15 vertrok de paus vanuit Nur-Sultan terug naar Rome, waar hij aankomt om 8:15. En zo, dierbare luisteraars, hebben we de mogelijkheid gehad om stil te staan in 1 aflevering bij de korte apostolische reis van paus Franciscus naar Kazachstan, in het teken van de interreligieuze dialoog, maar ook in het teken opnieuw van die oproep tot vrede en een vreedzaam samenleven. Een volgende keer zullen we de mogelijkheid hebben om stil te staan bij het leven van koningin Elisabeth II, die op 8 september laatstleden overleed in Balmoral Castle. En dat na meer dan 70 jaar op de troon gezeteld te hebben van het Verenigd Koninkrijk. We gaan enerzijds een biografisch gedeelte horen, aangevuld met enkele audiofragmenten waar u haar zelf aan het woord zal horen, onder meer over haar geloof, maar ook een toonbeeld van haar inzet voor anderen reeds van jongs af. In een tweede deeltje staan we stil bij de pausen die ze heeft gekend tijdens haar leven en vooral ook diegene die ze heeft ontmoet, en dat zijn er eigenlijk heel wat. Dat hoort u dus aanstaande maandag op 19 september en dat wordt herhaald op 20 september. Donderdag 22 september dan gaan we nogmaals stilstaan, maar deze keer gaan we kijken naar de apostolische reis die de heilige paus Johannes Paulus II ondernam in het jaar 1982, waar ook een ontmoeting plaatsvond trouwens met koningin Elisabeth II. En dan in een tweede deel kijken we naar de apostolische reis van paus Benedictus XVI naar het Verenigd Koninkrijk in 2010, waar ook zeer gemoedelijke ontmoetingen zijn gevolgd met koningin Elisabeth II. En zij is natuurlijk was niet enkel het staatshoofd van het Verenigd Koninkrijk, maar ook de houder van de titel Defender of the Faith, verdedigster van het geloof, en dat natuurlijk in het bijzonder voor de Church of England, de Anglicaanse gemeenschap. Daar gaan we in de volgende afleveringen uitgebreider bij stilstaan en nemen op die manier op een gepaste wijze afscheid van deze bijzondere figuur, koningin Elisabeth II. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en dan wensen wij u nog een zeer fijne dag toe.